dingen zijn die buiten ons, buiten het gezichtsveld van gewoon normale mensen zich afspelen.
Fom, is het überhaupt juridisch strafbaar om dingen bij de gemeente weg te halen, stukken die daar over ons liggen?
Nou, ik denk dat het wel diefstal zal zijn, ja.
Diefstal van wat? Van, je eigen spullen?
Van staatseigendommen of van gemeente-eigendommen.
Ja, maar de staat, de gemeente, dat zijn wij. Dat heb ik altijd geleerd, op school geleerd.
Ja, maar je vraagt hoe het juridisch, in welk vakje je dat zou moeten gieten. En ik denk dat het daar waarschijnlijk wel onder valt.
Dus ja, maar
een heel andere vraag is of het legitiem is om dat soort dingen op te halen. En dat is een veel interessantere vraag, want wat er in het wetboek van strafrecht staat aan regels, dat zegt in het algemeen nog niets over de legitimiteit van bepaalde handelingen van bepaalde burgers. En als je ziet dat er bij een overheid een tendens bestaat om steeds meer macht naar zich toe te trekken, een tendens bestaat om steeds meer van die macht ook oncontroleerbaar te maken, dan denk ik dat het dus ook zeg maar in evenredigheid steeds legitiemer wordt om dan maar het recht in eigen hand te nemen en die openbaarheid te realiseren. En wat dat betreft de openbaarmakingen zoals die nou de afgelopen jaren geweest zijn, hè, van wat er op het ministerie van Economische Zaken is weggehaald over die kerncentrales en over dat de activiteiten van bespeurders bespied of zo. Al dat soort van dingen. Dat zijn naar mijn gevoel steeds zaken die hebben bijgedragen in een inzicht in die tendens die je bij de overheid ziet. En die zijn buitengewoon legitiem, als je het zo kan zeggen.
Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. En bovendien, ja, het zal dan wel strafbaar zijn, maar dan zeg ik natuurlijk van de staat die pakt mijn uitkering af en die breekt in mijn woning en die haalt bij mij, met mijn bedrijf waar ik werk, met mijn werk.
Nee, daarom is die vraag ook niet zo interessant.
Ik vind dat gewoon niet zo'n zinnig uitgangspunt.
Nou, gaat het om het evenredigheidsprincipe. Ik heb Bluff niet gelezen, het is niet het een van de
uitverkocht.
Maar al zou het niet uitverkocht zijn, zou ik mij waarschijnlijk niet tot die selecte groep van kopers hebben mogen rekenen. Maar ik heb dan in de kranten gelezen wat dan globaal de inhoud moet zijn geweest. Nou, ik krijg er geen rode oortjes voor. Ik zou er als journalist niet voor ingebroken hebben, want ik zou het niet de moeite waard gevonden hebben. Kijk, ik vind dat hele element van het plegen van een strafbaar feit, vind ik voor een journalist althans, geoorloofd als hij daar een zeer nadrukkelijk algemeen belang mee dient. Met andere woorden, als je een gigantisch schandaal op het spoor bent en je weet daar en daar liggen die stukken en als ik die heb, dan heb ik mijn verhaal rond, dan kan ik dat aantonen. Nou, laat je dan maar inderdaad in de play opsluiten en jat die dingen dan maar. Vind ik niet erg, anders moet je niet het vak van journalist willen uitoefenen. Maar evenredigheid, als ik zie wat er dan in Bluff gepubliceerd moet zijn, althans wat ik erover in andere kranten lees, dan denk ik, nou, ik zou daar als journalist echt niet enig strafbaar feit voor hebben willen plegen. En ik vind ook dan dat het met die BVD wel meevalt, als ik lees wat hij dan wel zou doen.
Bij die laatste Bluffzaak ligt dat ook weer iets anders. In die zin dat het strafbare feit wat daar op het spel zou staan, openbaarmaking van staatsgeheimen is. En daar is het rode oortjes verhaal van jou relevant voor. Want ik denk ook als ik het lees, nou, als dat alles is, waarom houden ze dat dan in godsnaam geheim en waarom zetten ze daar het stempel staatsgeheim op?
Omdat het dus iets openbaart. Kijk, het is waar dat er staat feitelijk niks in. In de hele brochure, in het hele rapport staat niks in. En in die zin, zoals het was bij de wraak van jonkheermeester De Brouw, waar Van Ardenne heel duidelijk naar voren kwam als een grote schurk en een grote bandiet, iedereen al wist, maar nog eens een keer op papier zwart op wit bevestigd zag. En hier staat niks in over minister Van Tijn, die in die tijd minister was van Binnenlandse Zaken en dus het hoofd van de BVD was. Maar het geeft wel een beeld, van hoe die diensten werken.
Ja.
Er vallen geen kopstukken, er zijn geen schandalen waar je rode oortjes van krijgt. Maar het geeft wel toch aan van hoe ze je in de gaten houden en hoe ze stromingen als de CPN, die toch volstrekt legitiem zijn en al jaren bestaan in Nederland, hoe ze die toch tot in de bedden observeren en knippen en
dat wisten we al.
Nou ja, dat wisten we al, maar ik vind het toch, dat vind ik wel het schokkende ervan dat er in Nederland zulke soort diensten zijn die dat uitvoeren. Ja, dat is hetzelfde als met de observatieteams.
In die periode werd er door diezelfde minister van Binnenlandse Zaken zijn uiterste best gedaan om in het parlement uit te leggen hoe goed hij de BVD in de hand had en hoe netjes ze eigenlijk waren. En als je dan inderdaad hoort dat ze dan in 1981 nog, ik bedoel dat ze dat in de jaren 50 deden, maar 1981 nog de CPN tot de bodem onderzoeken, dan denk ik ook, die mensen zijn ook helemaal gestoord. En dan is het terecht dat dat dan toch maar weer eens een keer openbaar wordt gemaakt.
Maar over rode oortjes en kopstukken gesproken, het lijkt mij een stuk van het persbericht waar Standers net een stukje uit voorlas, dat daar inderdaad geen kopstukken en geen schandalen met diezelfde inmiddels burgemeester van Tijn en ook zijn voorganger Polak en dat soort mensen, dat daar wel denk ik een boel stront naar buiten zal komen. Dat lijkt me niet uitgesloten als ik dat zo lees.
Kan dat in bluff weer verwacht worden met de tijd?
Ja, wij wachten af. Ik bedoel, het gaat ook via
een grote brievenbus.
We hebben een brievenbus.
Het vreemde bij de BVD is dat in dezelfde tijd dat men dus gluurde bij linkse bewegingen, een Pakistaanse wetenschapper die ingehuurd was om stukjes te vertalen, atoomgeheimen uit Nederland naar Pakistan wist te smokkelen. Wat moet ik mij bij deze dienst voorstellen? De BVD wist van niks op dat moment, Hans Knoop.
Ja, dat is natuurlijk
een fixatie op links.
Ja, ik moet zeggen, ik ben geen voorstander van geheime diensten, ook niet van de BVD, maar evenals het leger beschouw ik het als noodzakelijke kwaden. Kijk, er zijn natuurlijk twee manieren waarop je altijd opnieuw spottend over een geheime dienst met inbegrip van de BVD kan doen. Het is als ze echt perfect functioneert. En dat doen ze meestal in dictaturen. Die hebben de beste geheime diensten. Nou, dan zouden we er terecht bezwaren tegen hebben. Als die bevoegdheden en mogelijkheden van zo'n dienst uiterst beperkt zijn, en dat zijn ze gelukkig in Nederland, dan krijg je inderdaad dit soort van vreemde zaken, dat belangrijke vissen die ze hadden moeten vangen, als bijvoorbeeld die Pakistan, dat die nou in Islamabad zich een aap zit te lachen en zegt BVD, ha ha ha.
En een lintje krijgt.
Dus ik vind dat eigenlijk niet helemaal eerlijk om dat te gebruiken. Als je vindt dat er een goede geheime dienst moet zijn, en ik vind dat dat moet, ook al vind ik dat die bevoegdheden.
Een geheime dienst in een democratisch land. Wat is er nou geheim?
Ja, en ik vind het ook suggestief om er iets van te maken dat een goede geheime dienst alleen in een dictatuur bestaat en dat we gelukkig een democratie hebben en dus een slechte geheime dienst. Ik denk dat wat er veel meer aan de hand is, is dat de BVD gefixeerd is op links. Of alles wat een beetje op links lijkt.
Maar dat ontkennen ze.
Nou ja, de stukken die naar buiten komen, duiden daar heel duidelijk.
Ja, maar dat is natuurlijk de vraag wie de stukken naar buiten brengt. Ik heb interviews met, ik geloof de vroegere directeur was dat van de BVD, meneer De Haan heet die geloof ik. Ja. In tal van bladen gelezen waarin hij zegt, het is ja, we hebben nou eenmaal dat image. Het is waar dat mensen van extreem linkerzijde niet solliciteren bij de BVD. Dus de mensen die wij inderdaad aantrekken zijn inderdaad ongetwijfeld politiek duidelijk nogal aan de conservatieve kant. Maar het is niet zo dat onze inspanningen zich verhoudingsgewijs meer tot extreem links dan tot extreem rechts zouden uitstrekken. En ik geloof de man in dit geval op zijn woord.
Nee, ik niet. Nou, zeker niet iemand die in zo'n positie.
Dat is echt de staatsgeheim dat ze dat wel doen.
Ik heb nog één vraag aan René van Bluff. Het volgende nummer, het interessant nummer van Bluff.
Het is een zeer interessant nummer, ja, waar veel vertelt. Niet alleen die persverklaring waar je net uit voorlas, maar ook veel nieuws nog over de inval en alles hoe we dat verwerkt hebben.
Okay.
En Zuid-Afrika.
en wanneer verschijnt?
Het nummer verschijnt morgenavond.
Goed.
Vrijdag in de bus.
Kom je aan dat schitterende servies? Precies wat ik zocht. Nou, gewoon bij Mars Kramer. Daar slaag ik altijd. Ze zijn daar hartstikke goedkoop en hebben altijd wel weer iets nieuws. Van tepel tot stofzuiger, van strijkplank tot blikopener. Mars Kramer, dat is mijn zaak.
Mars Kramer, maakt huishouden voordelig.
Morgen is de leden van de werkgroep Openbaarheid van Bestuur, WO, bezig insluiten in het stadhuis. En die ontvreemden daar een hoeveelheid documenten, stukken, notulen en dergelijke. Daarover de nu volgende bijdrage van het Van Huis en Pim van Gaal.
Uit een brief van de burgemeester, 6 mei 1986. Aan het personeel van District 8. Notitie Rioolrad. Het is bij grote uitzondering dat ik mij op deze wijze tot u wend. De alarmerende berichten over onrust onder het personeel van uw districtsbureau hebben mij voor het eerst en hopelijk voor het laatst genoopt tot een schrijven als het voor u liggende.
Ja, en dat schreef burgemeester Fontijn vorig jaar rond deze tijd, een soort brandbrief aan het personeel van het politiebureau Raampoort. Die interne brief is vanmorgen bij Stad in de Bus gedaan en is afkomstig van stukken die een tijdje geleden ontvreemd zijn uit het stadhuis van de afdeling Algemene Zaken. Naast die brief hebben we ook nog notulen gekregen van vergaderingen van het driehoeksoverleg tussen burgemeester, hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris. Die alarmbrief aan het bureau Raampoort toont aan dat de politiemensen daar van plan zijn geweest op eigen houtje op te gaan treden tegen de krakers van het café de Rioolrad. Burgemeester Fontijn protesteert daartegen.
Het gaat echter niet aan dat politiepersoneel vervalt in vormen van eigen richting, zodra afdoend overheids- of justitieel ingrijpen achterwege lijkt te blijven. Zeker in deze tijd van veranderend en helaas vaak vervagend normbesef mag juist de politie niet vervallen in een knopploegendemocratie.
Een citaat uit die interne brief van Fontijn aan bureau Raampoort. De woede onder die politiemensen was ontstaan nadat een aantal van hen privé, thuis dus, bedreigd was door mensen die zich kwaad maakten over de zaak Hans Kok en de houding van de overheid. Voor de burgemeester is het in die brief duidelijk dat de krakers van de woongroep die bedreiging hebben geuit.
Deze woongroep wordt gedomineerd door een harde kern van nietsontziende lieden die al geruime tijd afglijden in de richting van aan terrorisme grenzende politieke gewelddadigheid. Bommenaanslag op het GDH, mijn werkbezoek aan de buurt, anti-Olympiade acties, bedreigingen van politiepersoneel, huiseigenaars, makelaars enzovoorts. Voorts heeft de woongroep zich weten te nestelen in verschillende belangengroeperingen, buurthuis en opbouwwerk, cultureel werk, overlegorganen en ook de kerk is niet aan infiltratie ontsnapt.
Dat is de burgemeester. De brief gaat ook over het krakenvee de Rioolrad, volgens de gemeente het bolwerk van de krakers uit de buurt en dus van de woongroep Statie de Buurt. Tussen haakjes, gisteren hebben de krakers het pand zelf gesloopt ten bate van de stadsvernieuwing en het werd gedoogd door de politie. In de brief schrijft Fontijn dat de krakers een nieuw café zonder vergunning kunnen vergeten.
Vestiging van de Rioolrad in een andere ruimte zonder vergunning zal niet worden getolereerd. Ook de andere kraakcafés zullen worden gesloten indien zij niet de vereiste vergunningen hebben. De Rioolrad is het object van voortdurende observatie en vormt een wezenlijke bron van inlichtingen over te verwachten of reeds uitgevoerde politieke aanslagen.
Tot slot vraagt de burgemeester aan zijn politiemensen van District 8 geduld. Mede omdat hij ervan overtuigd is de woongroep te kunnen uitschakelen.
Om de macht van de woongroep te breken met behulp van geëigende middelen is niet alleen uw motivatie en inzet nodig, maar vooral ook innerlijke kracht, zelfbeheersing, prudentie, wijsheid en geduld. De burgemeester.
Groep Openbaar Bestuur 3 weken geleden uit het stadhuis heeft ontvreemd niet echt. Vandaag zijn de eerste stukken naar buiten gebracht. Het gaat om een verslag van 4 maart vorig jaar van het zogeheten driehoeksoverleg tussen burgemeester Fontijn, hoofdofficier van justitie van Steenderen en hoofdcommissaris van politie Volken. Ook bevatten de stukken een brief van burgemeester Fontijn aan de politie van district 8 over de problemen rond het café de Rioolrad. Het Parool dat vandaag een artikel wijde aan de stukken en Radio Stad zijn volgens de politievoorlichter gelummeld, oftewel een loer gedraaid. De stukken zijn dus, althans volgens politievoorlichting, niet echt. Amsterdam is sinds vanmorgen officieel culturele hoofdstad van Europa. En morgen gaat het college...
Dat gaat... is. We hebben die stukken gekregen middels tussenkomst van de werkgroep Openbaarheid Bestuur. Het is een anonieme actiegroep, zoals u zult begrijpen. En gisteren hebben we de nadruk gelegd op een brief van burgemeester Fontijn aan district 8, bureau Raampoort, die de Statie de Buurt onder zich heeft. En daarin waarschuwde de heer Fontijn politiemensen dat ze niet eigenzinnig zouden moeten gaan optreden tegen de actievoerders in die buurt. Nu hebben we aan de telefoon de heer Gijs van Steigeren, de woordvoerder van de burgemeester. Meneer van Steigeren...
Ja.
U heeft zitten lachen toen u de uitzending hoorde, geloof ik, hè? Ik bedoel...
Zitten lachen toen ik de uitzending hoorde?
Nou, u zei net tegen mij, ja, ik heb me toch een beetje vermaakt over het feit dat de actievoerders de media erin laten stinken.
Nou ja, kijk, natuurlijk, die jongens hebben de tijd van hun leven. Dat is een duidelijke zaak. Als je op een dergelijke manier gemakkelijk van de media gebruik kunt maken, dan beleef je een goede tijd als je op die manier actie wil voeren.
Ja goed, maar u zegt dus een deel van die buit, met name de notities van het driehoeksoverleg, was echt.
Ja.
En het verhaal, de notitie van de burgemeester aan district 8, die heeft wel bestaan.
Ja.
Maar dit is een vervalsing en een, en buiten de werkelijkheid eigenlijk.
En het originele exemplaar ligt voor de pers hier ter inzage.
Maar wat is dan het verschil tussen de verhalen die volgens u vals zijn en de echte brief van de heer Fontijn?
Nou, dat kan iedereen die dat wil lezen, die kan zich daarvan overtuigen. Het is een totaal ander verhaal. Dat gaat over handhaving van de drank- en horecawet. En dat gaat dus niet over de zaken waarin die andere brief sprake van is over eigen richting en dat soort zaken.
Ja, er werd gesuggereerd dat de politie zo kwaad was doordat ze bedreigd waren privé, dat ze zonder dienstopdracht van de burgemeester of een superieur zouden willen ingrijpen bij de rioolrat. Maar als je die brieven dan naast elkaar legt, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze niet allebei, alleen de valse, althans volgens u. Kan je dan zeggen dat die actievoerders toch het origineel in bezit moeten hebben gehad, wilden ze die vervalsing kunnen maken? Of is dat pure fantasie volgens u?
Nou, volgens mij staat er in de notule, wordt daar gezinsbeeld op die notitie.
Ja, dat klopt.
Wordt daar, ja, melding.
In de echte notule, hè?
Ja, in de echte notule. En ze hebben dat origineel kennelijk niet gehad, of misschien ook wel. Maar het is natuurlijk veel leuker om er zelf in te maken.
Dus als de pers, zegt u waarschijnlijk, nog meer van die dingen in de bus krijgt, pas op.
Nou, dat heb ik van begin af aan gezegd. Ik, als je op een dergelijke manier uitlevert aan onbekenden, dan kun je natuurlijk naast echt ook vals verwachten.
Gemeentevoorlichter Gijs van Steijgeren in gesprek met Pim van Galen. Er dreigen juridische stappen te worden genomen tegen het onlangs verschenen boek Berichten uit Hollands Gastenboek van Rudy Kagi. De uitgever van het boek is Rob van Gennep. Stan van Houken praat met hem.
Ja, vorige week sprak boek Berichten uit Hollands.
Ik ben met je eens.
Het gaat er gewoon om dat
de kous is daarmee niet af.
Nee, dat dit soort dingen, dat hoor je niet te doen, denk ik, als politicus. Als
je tenminste
enige integriteit wilt
behouden. Waarom daar rekening A altijd voor rekening B is bestemd? Waarom denkt meneer Willem Smit dat hij gesponsord heeft voor die kleine club, als zijn geld vervolgens naar de grote club gaat? Of jokt meneer Willem Smit, kan ook. Wat is er vervolgens gebeurd bij die grote sportclub, motorclub? Want de baas daarvan zegt, wij krijgen van de fabriek genoeg. We krijgen 320.000 gulden per jaar.
Maar daar kunnen we hier wel fijn over gaan speculeren. Ik bedoel, zolang niet is aangetoond dat dat geld in de zakken van meneer Sefer zelf is verdwenen, kunnen we die man daar niet schuldig aan verklaren.
Nee, maar niemand wil ook iemand schuldig verklaren, maar we willen ons gezond verstand gebruiken.
Ja,
wil ook
gezond verstand. Had hij dat maar gebruikt, dan had hij dit soort dingen natuurlijk nooit gedaan.
Ik ben het met Elma eens. Je moet ook niet de suggestie wekken dat het in de zak van iemand verdwenen is, als uit het verhaal zelf vrij zeker blijkt dat dat niet het geval is. Zonder overigens nogmaals af te doen aan het feit dat er dingen gebeurd zijn die misschien niet hadden mogen gebeuren.
Integendeel, het is juist, het laat het juist in het midden of het in de zakken van Jan Sjeven is.
Voor zover ik het verhaal heb gelezen en voor zover ik Jan Sjeven ken, is het in elk geval niet in zijn zakken verdwenen, waarbij ik niet uitsluit dat er dingen zijn gebeurd waar die voorzichtiger mee had moeten zijn.
De minister-president heeft het vandaag weer over de verloedering van de democratie gehad en heeft zijn pleidooi voor minimumstraffen herhaald. En ik denk dan altijd, waar heeft die man het over? Laat hij dan eens in zijn eigen huis, heet dat geloof ik, kijken. Want dit soort dingen zijn natuurlijk de eerste dingen die mensen het gevoel geven dat het met die democratie niet meer klopt en dat de bedoelingen die daar ooit eens achter gezeten hebben al lang niet meer in de praktijk worden gebracht. Dat lijkt mij een verloedering van de democratie.
Nou, laatste onderwerp. Een wegens verkrachting veroordeelde man dreigt binnenkort op vrije voeten. Ik lees een stuk uit het parool. Volgaand. Een wegens verkrachting veroordeelde man dreigt binnenkort op vrije voeten te komen, omdat het Openbaar Ministerie niet in staat is het vonnis uit te voeren dat tegen hem is uitgesproken. De man moet worden opgenomen in een krankzinnige gesticht, maar nergens in Nederland is een plaatsje vrij in een psychiatrische kliniek. De 28-jarige verkrachter verblijft in het huis van bewaring de Bijlmerbaaiers in Amsterdam. Hij werd op 4 juli 1986 door de rechtbank in Utrecht ontslagen van rechtsvervolging. De rechtbank was het eens met het psychiatrisch rapport waarin stond dat de man ontoerekeningsvatbaar was. Terugkeer in de maatschappij zou volgens de rechtbank op geen enkele wijze verantwoord zijn. Daarom gelastte de rechtbank plaatsing in een krankzinnige gesticht. Het gerechtshof in Amsterdam bevestigde die beslissing. De man werd veroordeeld wegens meermalig gepleegde verkrachting en bedreiging. Nu komt het mij voor, er is al een affaire geweest, verkrachten met de hond. Toen liet de justitie die meneer los. En wat gebeurde? Gelijk erop begon men in de Tweede Kamer en overal elders in de samenleving te roepen. En er kwamen meer cellen. Jet Isarin, denk je dat hier een soort gelijke situatie gaande is? Of?
Ja, ik vermoed dat het heel erg inspeelt op de discussie rond de opnameplicht van psychiatrische inrichtingen. Daar is al heel lang sprake van dat die opnameplicht er eigenlijk is, maar heel veel inrichtingen weigeren moeilijke patiënten die als moeilijk bekend staan, omdat ze zeggen dat ze daar de faciliteiten niet voor hebben. Het argument nu ook dat gebruikt wordt door een inrichting is dat ze in dergelijke gevallen alleen mensen nemen die zelf ook gemotiveerd zijn voor behandeling. En het merkwaardige is dat dat argument gewoon niet klopt, want er zitten heel veel mensen die juridisch gedwongen in een inrichting zitten, die zijn dus ook niet vrijwillig. Dat is dus een groot deel van de bevolking van inrichtingen. Maar ik denk dat er ook nog aan vooraf gaat dat zo'n vonnis natuurlijk heel merkwaardig is. Iemand wordt volledig ontoerekenbaar verklaard en vervolgens naar een inrichting gestuurd. Er wordt gezegd dat het onverantwoord zou zijn vanwege zijn gevaarlijkheid om hem los te laten, maar hij kan wel naar een inrichting. In inrichtingen zitten mensen die niets misdaan hebben, zich misschien een beetje afwijkend gedragen hebben of diep ongelukkig zijn. En dat zijn gemengde groepen, mannen en vrouwen bij elkaar op afdelingen. En daar zou dan ineens deze man, die heel duidelijk wel iets misdaan heeft, namelijk meermalige verkrachting, tussen die mensen daar geplaatst worden. Maar dat argument hoor je dus niet. Het zou zijn omdat hij ongemotiveerd is.
Ja, en zolang die ongemotiveerd is en de psychiatrische inrichtingen hem niet willen opnemen, dan loopt men de kans dat hij eind deze week gewoon op vrije voeten komt. Mijn vraag, Fon, is het mogelijk dat je op een of andere manier justitie kan verplichten om zo'n man gewoon ergens te plaatsen?
Het is denkbaar dat je daar, hij heeft er misschien zelf wel belang bij, en dat je daar een kort geding over begint en zegt van ik wil dat die behandeling ook wordt uitgevoerd. Waarom zou dat niet kunnen?
Nee,
ik weet niet, ik heb die vraag nog niet
dat
zo.
Hij
het
niet wil.
De raadsman heeft gezegd dat hij dat zal doen.
Dat hij dat gaat doen.
Dat hij dat gaat doen. Want die uiterste instantie een kort geding zal aanspannen met twee alternatieven, namelijk of opname of vrijlaten, omdat het geen geschikte klant voor een huis van bewaring is.
Nou, dat lijkt me heel goed mogelijk. En dan zal de staat zich aanvankelijk op overmacht willen beroepen, maar. Ja, dat is wel eens vaker voorgekomen, dit soort zaken, dat de rechter dan zegt, nou zoek het maar uit, overmacht, dat is geen argument, dan maak je maar ruimte ergens.
Ja, ik ben bang dat het ook helemaal in de discussie zit. Er is een paar jaar geleden zijn er plannen geweest om een aantal SGA-afdelingen van psychiatrische inrichtingen te maken. Dat is voor sterk gedragsgestoorde en of agressieve patiënten. Mensen die dus al jarenlang in het circuit rondlopen, steeds agressiever worden omdat de boel gewoon escaleert. En die zouden dan naar een soort bunkers moeten waar heel veel personeel is, waar veel meer geld in gaat en waar ze dus voortdurend gecontroleerd worden. Dat voorstel om daar een heleboel van dat soort afdelingen te maken is heel erg uitgekleed. Er zijn er uiteindelijk twee overgebleven en daar wordt nog steeds tegen aangeschopt, want dat zou niet voldoende zijn. Want de patiëntenpopulatie, zeker in de stedelijke gebieden, wordt steeds moeilijker. En dus is er behoefte aan dat soort afdelingen. Het zou best kunnen dat via deze zaak die discussie weer aangezwengeld wordt. Van zie je wel dat we vreselijke behoefte hebben aan dit soort heel zwaar beveiligde instituten.
Net zoals in het cellengeval, te weinig cellen, dat weer aangekaart is. Ook door justitie. Dan weten we het.
Die denk ik ook.
Ja.
Ja, dat is wel anders.
stellen mensen zich er niks bij voor. En bij verkrachting stellen mensen zich blijkbaar nog altijd veel voor. Dat is in de publiciteit. Volkskrant had het op de voorpagina. Dat spreekt blijkbaar aan.
Ja, en ik denk dat je niet moet vergeten alle voorbesluiten die eraan vooraf gaan. Waarom wordt deze man in godsnaam ineens ontoerekenbaar verklaard? Het is helemaal een tendens om met seksueel geweld altijd de psychiatrie erbij te halen. Seksueel geweld is bij uitstek een verschijnsel dat te maken heeft met maatschappelijke verschijnselen, met man-vrouw verhoudingen, machtsongelijkheid. En door in het strafrecht steeds de psychiatrie erbij te halen, wordt het heel erg gereduceerd tot een individuele afwijking van één persoon.
Maar dat geldt voor eigenlijk de gehele wet.
Bij seksueel geweld zie je dat het beste uitdrukkelijker door het steeds inschakelen van de psychiatrie. En meestal worden mensen dan naar de ter beschikkingstelling gesluist na eerst een straf te hebben uitgezeten.
Maar waar zou jij dan voor pleiten? Gewoon levenslang opsluiten?
Nee, niet levenslang opsluiten. Maar ik denk wel dat als er een strafrecht is, dat je dan niet juist bij seksueel geweld ineens moet gaan zeggen dat de gevangenis niet geschikt is. De gevangenis is sowieso een instituut waarvan gebleken is dat het niet werkt. Maar de psychiatrie is ook een instituut waarvan we weten dat het niet werkt. Dus in die zin bied je geen oplossing.
Maar zit je dan? Je hebt natuurlijk geen enkele zin om die man naar het Pieter Baan Centrum te sturen of al dat soort inrichtingen ook mogen hebben, als die man absoluut niet gemotiveerd is om zich daar te laten behandelen. Dat is toch.
Maar rechters, dat zie je. Wat je het noemt, hè? Je ziet bij dit soort zaken seksueel geweld en je ziet het in een aantal politieke zaken. Rechters zitten natuurlijk ook met hun handen in het haar. Die weten heel erg goed, zeker als ze zich een beetje verdiepen in zo'n zaak, dat er behoorlijk wat aan de hand is. Als je zegt, ja, verkrachting komt nu eenmaal voort uit man-vrouw verhoudingen. Er zit een heleboel agressie in mannen, een aantal van vrouwen. Nou, dan ben je mooi uitgepraat. Dat moet je dan nog met je strafrecht. Dus hoe dichter ze erbij komen, hoe meer ze de neiging krijgen om dan in godsnaam maar eens een deskundige van buitenaf erbij te halen. En dat is natuurlijk toch heel prettig. Want zo'n psychiater maakt het weer eens wat menselijker probleem. Het strafrecht heeft
prettig, doodeng natuurlijk.
Ja, maar voor rechters is het ook heel prettig. Maar rechters horen dus.
Dat is wat met maatschappelijk gevoelige strafzaken heel vaak gebeurt.
Hoe bedoel je van?
Nou, ik geloof dat dat ook is wat Heikelien wilde zeggen. Dat bij maatschappelijk gevoelig liggende problemen de rechter de psychiater te hulp roept of als schild gebruikt om over het maatschappelijke probleem maar niets te hoeven zeggen. En dat wordt dan de verdachte wordt in zo'n zaak tot een geïsoleerd geval en liefst tot een patiënt gemaakt waar een behandeling voor moet komen. Nou, en dan hoeft de rechter verder ook niet meer na te denken over wat ook alweer de achtergronden waren van wat er gebeurd is. En die volgt dan nogal gauw, die neiging zie je vaak, nogal gauw het advies van zo'n psychiater. Dan wordt het probleem hanteerbaar voor de rechter en hoeft hij misschien wel verstrekkende uitspraken te doen over een maatschappelijk probleem.
Deel jij die mening, Gerrit-Jan?
Nou, ik vind het een beetje zwart-wit. Ik denk dat het wel waar is, maar...
Zeg het heel genuanceerd.
Nee,
zeg
maar even zwart-wit. Ik denk dat het waar is, maar dat je dan ook niet meer alleen over verkrachtingszaken spreekt. Het is natuurlijk niet zo dat mensen die met zedendelicten te maken hebben altijd maar in een psychiatrische context terechtkomen en niet strafrechtelijk vervolgd worden. Dat laatste gebeurt wel degelijk ook. En de neiging om een
zo zwart-wit zei ze vol het
af. Nee, oké, nou, als het niet zo zwart-wit is, ben ik het er wel mee.
Maar
het
vond denk ik bijvoorbeeld
maar dan is de volgende vraag natuurlijk, als dat zo is, wat doet de politiek daarmee?
En daar doet de politiek niks mee, Stan, want in dit land is de rechter onafhankelijk, godzijdank.
Nogmaals, de minister-president die roept dat er maar minimumstraffen moet komen, omdat hij kennelijk de rechters niet meer vertrouwt. En vindt dat die onafhankelijkheid, dat het daar maar mee afgelopen moet zijn.
Ben het dus ook niet eens met minister-president, zo simpel ligt dat.
Ja, nou ja, je zei in dit land is het zo.
Nee, maar de politiek doet er niks mee, want de rechter is onafhankelijk. De politiek, er is een justitiebeleid en er is een psychiatriebeleid. Dus in die zin kan de politiek daar van alles mee.
Voilà. Dat ligt bij dus terug weer naar Gerrit-Jan.
Wat had je willen weten?
U was even gaan slapen.
Er wordt in de politiek nooit gediscussieerd over dit soort aspecten van het vervolgingsbeleid. Dat is... dat is zo. Er is... In de politiek is er ook geen gedachte over wat het vervolgingsbeleid kan betekenen, welke kant je daarmee uit zou kunnen, welke kant je daar niet mee uit moet kunnen. We hebben het hier wel vaker over gehad, over dat soort dingen, maar...
Het wordt teruggebracht op meer cellen, zwaardere straffen en de minister-president.
En minder geld. Maar het is mij toch niet helemaal duidelijk wat voor discussie de politiek hierover zou moeten volgen, zou moeten voeren. Het is heel duidelijk in de politiek wel degelijk over opsporingsbeleid, over opportuniteit bij vervolging zijn er discussies, maar dan veel meer in algemene zin.
Ja, maar daar heeft hij het niet over.
Nee, oké, niet speciaal. Maar het is
of het wenselijk is om in strafzaken naar het middel van het TBR te grijpen, en want dat vraagt een officier, dat is een onderdeel van het vervolgingsbeleid.
Nou,
of het wenselijk is om... Ja. In strafzaken die een politiek geladen
karakter
hebben,
kunnen we het eigenlijk simpel zwijgen. Over één ding kunnen we het volstrekt eens zijn van TBR is een middel wat de rechter toepast als hij het ook niet meer weet. Daar zijn we het vrij simpel over eens, denk ik.
Heikelien, wij zijn nog
wel. Ja, ik wou zeggen, je drukt het onder meer uit in de Kamer. Kijk, zo'n abstracte discussie over het vervolgingsbeleid, dat is nogal wat. Maar concreet krijg je zo meteen weer de vraag over grotere afdelingen met die afkorting die je nu net noemde. Of meer van dat soort afdelingen.
SGA daar.
SGA.
Een goed onthouden.
Ik heb niet zo'n goede namen en zo vandaag, een afkorting. Daar kan je natuurlijk heel goed wel op de rem trappen. Hè. Toen met het cellentekort, door één zaak, was dat een feit van algemene bekendheid. Het cellentekort was er. Daar heeft de Kamer in meegedaan. Nu kan je zeggen, is er wel een tekort aan dit soort afdelingen? Of komt het niet door een verkeerd gericht vervolgingsbeleid? Dan heb je aan de hand van een concreet punt...
Ja, maar het is niet helemaal duidelijk wat we dan met deze man zouden moeten doen.
Wij gaan eruit met deze discomuziek. Wij zijn er weer morgen om 7:15. Prettige avond iedereen. Tot dan. Dag.
Ellen de Wit, telefoniste van Subaru Nederland. De laatste tijd krijg ik allerlei telefoontjes van mensen die vragen of de prijzen in de Subaru-folder nog wel kloppen. Ze vinden ze zo opvallend laag. Nou, dames en heren, die prijzen kloppen volkomen. U hoeft dus niet meer te bellen.
Subaru, betaalbaar en gebouwd om zo te blijven.
Zo, toch de 100.000 gewonnen? Wat een dot voor een tuinmeubelset.
Nee joh, van Marskramer. Daar verkopen ze tuinmeubelen van Hartman. Hartstikke mooi om te zien en heel betaalbaar. Dat zit toch een stuk gezelliger?
Hartman tuinmeubelen. Buitengewoon de bed.